Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met filmmaker Anouk de Klerk. Ze zet beeld en geluid in om nieuwe werelden te creëren. Soms zijn die werelden volledig geanimeerd en soms zijn het videobeelden. Voor alle werken geldt dat muziek een belangrijke rol speelt. In de animatiefilm Birdsong zien we twee vogels op een tak. Het zijn de enige levende wezens nadat de mens is opgehouden te bestaan. En al nagelang de zon opkomt en ondergaat, fluiten ze een ander deuntje. De film We'll Find You When the Sun Goes Black opent met dichtregels van de Duitse toneelschrijver Bertolt Brecht. En in de donkere tijden zal er nog steeds gezongen worden, ja, er zal nog steeds gezongen worden over de donkere tijden. Daarna zien we een geanimeerde zwarte bal, weergegeven als hemellichaam, met sterren en een zonachtige lichtbron ernaast, vergezeld van gezongen tonen. Wederom een gebouwde ruimte zonder mensen in de wonderlijke combinatie van warmte en leegte. Bij Vlaams Cultuurhuis De Bakker Rond in Amsterdam zijn op dit moment twee films van Anouk te zien in de tentoonstelling What Cannot Be Held, hedendaagse stemmen uit de Belgische kunst. De eerste is Helga Humming, een zwart-wit videowerk op twee schermen, gesitueerd als een hedendaags antwoord op de statige portretten die we kennen uit de barok en de renaissance. Op het eerste scherm staat de Amerikaanse kunstenaar, zangeres en actrice Helga Davis. Ze is gekleed in een zwart, wijd, uitvallend geplooide jurk, met daarboven een corset dat ook het harnas van een ridder zou kunnen zijn. Ze kijkt ons recht aan, waardig en strijdbaar, en houdt een lichtgevende bol vast. Op het tweede scherm zien we een close-up van haar hand, gestoken in een witte handschoen, die sierlijk beweegt en stof door de lucht doet dwarrelen. Het geluid dat Helga maakt, het neuriën, is gecomponeerd tot een variant op de 16e eeuwse polyfone muziek. Het tonen van deze krachtige vrouw van kleur in contrast met de witte machthebbers uit de voorbije eeuwen lijkt een nieuw tijdperk in te luiden. En ook in het videowerk One getuigt Helga Davis van onze hedendaagse tijd. Staand voor een rij microfoons, zoals bij een persconferentie, horen we een hedendaags protestlied, wederom bestaand uit vele stemmen. Het is een oproep tot het verlaten van beperkende hokjes als zwart-wit, man-vrouw, mens-dier en de hoop om op de een of andere manier één te kunnen worden, wat dat dan ook betekent. Welkom Anouk, fijn dat je er bent.
Hallo, ik ben blij dat ik hier ben.
Wanneer besefte jij eigenlijk dat het mogelijk is om via kunst je eigen wereld te bouwen, op je eigen voorwaarden, helemaal vanaf nul?
Goh, ik weet het niet, maar ik weet wel dat de allereerste ervaring die ik had, een heel, ja, laten we zeggen, een persoonlijke ervaring doorheen de kunsten. En ook omdat je zegt ruimte, dan denk ik onmiddellijk aan toen ik piano speelde als kind, dat ik de buffetpiano bij ons thuis, dat ik die ontmantelde. Omdat ik echt in de klank wou kruipen, in de muziek wou kruipen. Dus als ik piano speelde, vond ik het blijkbaar niet voldoende om gewoon piano te spelen. Maar ik was eigenlijk ook meer geïnteresseerd in de ruimte van klank.
En dan lag je op de snaren als het ware, of ertussen, of hoe moet ik je dat voorstellen?
Het is te zeggen dat ik dus de kast openmaakte. Ja. Dus waardoor dat de klank als meer als een volume op mij afkwam. Toch had ik dat gevoel. En dus ja, dat is voor mij de allereerste ervaring van een soort wens om een ruimte te maken waar ik in kon kruipen. Via dan het spelen van muziek, dat was dan het allereerste. Verder schreef ik ook heel graag, lezen dat doe ik nog steeds heel graag. Maar ja, ik wist in het begin niet zo heel goed welke kunst ik dan mij eigen wou maken of zo. Of welke tool dat ik mij eigen wou maken. Omdat ik geïnteresseerd was in heel veel dingen. In muziek, in film, in performance, in fotografie, in schrijven. En ik zocht een manier om alles bij elkaar te brengen. En dan, ja, dan leek mij film eigenlijk een heel ideaal medium om al die dingen bij elkaar te brengen. En dan, ja, zo, laten we zeggen, langzaam, stap voor stap, dan heb ik daar wel ook mijn eigen stem in gevonden. Zo gaat dat dan natuurlijk. Ja. Dat gaat langzaam, heel vaak.
En welke werelden wil je bouwen? Wat interesseert je aan, want je kunt alles doen eigenlijk, mm-hmm, als je vanaf nul begint, zeker in animatie.
Zeker in animatie, ja. Ja, dat is echt zo. Dat is iets wat ik dan echt veel later heb ontdekt. Ik behoor natuurlijk tot de generatie die de computer heeft zien opkomen. En ik heb dat ook al heel snel als een soort van toverstok ervaren. Zo echt een toverdoos of zo, waar je ook echt van alles mee kon doen. Ik vond het wonderlijk, echt een wonderlijke machine. En ja, ik was echt heel erg gefascineerd. En het eerste werk wat ik gemaakt heb... het was een werk, Woosh heette dat, uit 2001. Dat was een werk waarin ik ook een tekst had geschreven en dat ik wou animeren op het beeld. Of in elk geval in beeld brengen. En toen heb ik iemand gecontacteerd die animatie kon, digitale animatie kon. En ja, daar is echt, ben ik echt verliefd geworden op de mogelijkheden daarvan.
En waarom? Wat bood het wat je tot dusver niet had? Want het is weg van de werkelijkheid eigenlijk.
Het is weg van de werkelijkheid. Toch in elk geval de eerste paar jaren dat ik in digitale animatie werkte, wou ik ook echt weg van de wereld zijn. Het gaat erover, denk ik, een ruimte te bouwen waar je mensen in kan verwelkomen. Een ruimte die misschien zachter is dan de werkelijkheid. Een ruimte waarin dat je mensen kan vervoeren, kan verleiden, kan rustig maken. Ik hoor soms van mensen dat ze naar een installatie van mij gaan en daar rust vinden, troost vinden. Sommige mensen doen er yoga of meditatie, dat is allemaal welkom voor mij. Maar er is een soort van een zachtheid, in abstractie. Natuurlijk het ongelooflijke mooie ritueel van cinema in het algemeen, waarbij je mensen kan vervoeren naar een andere wereld. En dat door middel van de tovenarij van een videoprojector die een straal van licht op een scherm projecteert en het stoeme, witte, blanke canvas wordt gewoon omgetoverd tot een wereld waarin dat je kan, tussen aanhalingstekens, wandelen of toch in elk geval verblijven voor een bepaalde tijd.
Ja. Waarmee het ook bijna een soort van als zorg klinkt, als je het zo zegt. Ik wil een zachte ruimte voor mensen creëren. Ze mogen lekker in een stoel gaan zitten. Of soms op kussentjes, hè, als het in kunsttentoonstellingen wordt geplaatst. Of op een bankje.
Ja, waarom niet? Ik denk, ja, mensen hebben natuurlijk zoveel al gezegd over wat het nut van kunst zou kunnen zijn en zo. Maar voor mij heeft het wel echt iets te maken met troost en ook met verbinding. Het feit dat je heel vaak kunst of film ziet in ruimtes samen met mensen die je niet kent. En dat je je overgeeft in het beste geval aan een wereld die door iemand of door mensen is gemaakt, samen. En ik vind dat ook, dat is ook iets wat ik ontzettend ontroerend vind. Dat ritueel van bijvoorbeeld cinema, waarin je samen met vreemde mensen in een zaal zit, allemaal met de neus in dezelfde richting kijkt. En ja, je overgeeft, want dat moet, anders heb je er niks aan, volgens mij. En geniet.
Je begon net te zeggen dat je in de eerste jaren dat je de computer kon gebruiken eigenlijk weg wilde van de werkelijkheid. Is dat veranderd? Wat zijn je films nu? Zijn die verder weg of dichter bij de werkelijkheid gekomen?
Ik denk dat die dichter bij de werkelijkheid zijn gekomen. Het is te zeggen dat op een bepaald moment, misschien ook omdat de wereld is zoals is nu, dat ik niet meer gewenst vond of zo, of niet meer gepast vond eerder. Van mensen te vervoeren naar een andere wereld zonder meer. Dat leek een beetje te veel op escapisme. En ik denk dat we dat privilege misschien een beetje verloren zijn. Of toch tenminste, dat is toch de gedachte die ik heb als kunstenaar dan. Of de verantwoordelijkheid die ik daarvoor voel. Ik wil daarover geen uitspraak maken voor anderen. Maar dat is de verantwoordelijkheid die ik voelde.
Wanneer begon dat om te slaan?
Ja, ik denk dat het te maken heeft met bijvoorbeeld de Black Lives Matter protestmarsen. En ik herinner me een protest waarbij een jonge vrouw voor een rij microfoon stond. En voor haar stond een enorme massa van ook jonge mensen die allemaal aan het protesteren waren. Ik dacht dat het in het kader was van Black Lives Matter. En die jonge vrouw stond voor een rij microfoons en zei niets. Dus ze stond daar in stilte. En die stilte was oorverdovend. Dat was echt beklijvend. Dat is ook wel viraal gegaan, denk ik, op dat moment. Maar dat was zo'n een leerrijk moment voor mij. die kracht die uitstraalde uit dat jonge lichaam voor al die mensen voor haar. En ja, die zeer koppige stilte die heel veel zei. En ja, dat heeft echt wel iets veranderd in mij. En natuurlijk, ja, als je in een stad woont waarbij je ongeveer... daar heeft het ook wel mee te maken, denk ik. Ik woon sinds 8 jaar in Berlijn. En dat is volgens mij de stad waar het meest wordt gedemonstreerd in de wereld. Er is elke dag wel minstens 1 demonstratie. En dat doet wel iets met je. Omdat het geluid van je stad... is er een waar mensen in opstand komen. Waarin mensen zich verenigen om te zeggen... hiermee ben ik het echt niet eens.
Waardoor je zelf gaat denken, waar ben ik het dan echt niet mee eens?
Bijvoorbeeld, ja. En ik denk ook, ik woonde ervoor in Brussel, waar dat het meer een soort van... Oh, nu ook, dat is ook ondertussen veranderd, maar... het is een stad waar iedereen een beetje voor zich leeft, toch wel. Het is niet een stad waar veel wordt verbonden. Nog een keer, dat is ondertussen ook veranderd. Maar toen ik er woonde, was het echt wel elk voor zich. En het was niet een stad waar ik associeerde met een samenleving. En toen ik naar Berlijn ben gaan wonen, dan heb ik echt moeten leren om samen te leven. Dat je verantwoordelijk bent, samen met anderen, voor een goede sfeer in de stad. En ja, dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk met 2 benen in de wereld zetten. Ja. En ja, dat straalt af op hoe je werk wil maken.
Het beeld van al die microfoons en iemand die erachter staat, waarnaar gekeken wordt, is dat de setting het decor voor One geweest?
Zeker,
ja. Want daar staat Helga Davis eigenlijk, hè? We zien haar daar staan als een soort persconferentie, ja. Omschreef ik het.
Ja, absoluut. Ik wilde echt dat beeld op een of andere manier vertalen of zo. Of dat gevoel dat ik had bij het beeld van die jonge vrouw die in stilte voor die rij microfoon stond toen. Wou ik echt die kracht daarvan, die wou ik echt vertalen. En ja, dus heel illustratief natuurlijk met die rij microfoons. Maar het geeft ook aan, deze vrouw heeft iets te zeggen.
Ja, precies. En jij via haar.
En ik via haar, ja.
In zekere zin.
Ja, wij samen.
Ja, precies.
Ideaal gezien, ja.
Zij, we horen eigenlijk een tekst die je hebt geschreven, als begon als een protestlied.
Ja, ik had mezelf voor de uitdaging gesteld, echt niet ambitieus, om een protestlied voor de 21ste eeuw te schrijven.
Ja, kleine opdracht.
Kleine opdracht, ja. Maar ik stel mezelf graag voor dat soort van uitdagingen. Ik daag mezelf graag uit, ja.
Wat moest daarin komen?
Wat moest erin komen?
Ja, want er is nogal wat om tegen te rebelleren om het over te hebben.
Ja, One was natuurlijk ook een soort respons op Helga Humming, wat ik ervoor heb gemaakt. Naar aanleiding van het werk met Helga aan Helga Humming, kwam ik op de term radicale empathie. En dat is iets waar Helga en ik ook heel veel over hebben gesproken, over wat dat dan betekent en wat de oorsprong is van empathie. En we hebben daar echt ontelbaar veel gesprekken over gehad. En dat betekent ook dat in een bepaalde zin dat er een soort grens tussen jij en de ander, dat die, of een muur of een grens, of hoe dat je het ook wil noemen, dat je die opheft en dat je inleeft in de ander, bijvoorbeeld. Om het nu echt heel... stom te zeggen, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Dat je het perspectief van een ander neemt en daardoor de wereld bekijkt. Dus ja, die term radicale empathie, die vonden we alle twee heel erg inspirerend. En op basis daarvan, en op basis van de gesprekken, op basis van een aantal boeken ook die ik heb gelezen rond dat thema, ben ik dan begonnen aan die tekst waarin dat ik... probeer om het binaire een beetje te ontmantelen. Ja. Of in elk geval in het belachelijke te trekken. Of daar mijn vinger op leg.
The binary is tired.
Ja.
Zeg je yes, no, black, white, question, answer, male, female, man, nature.
Ja.
We are turning inward at last.
Ja.
Turning out the white cage, turning out the black cage, turning out the lady cage.
Ja.
Een beweging zit daarin, een oud systeem wat versleten is,
ja,
en waar we uit moeten.
Ja, ik hou ook zo van fluiditeit. Het feit dat je van... Dat is iets natuurlijk dat ook heel erg leeft en heel erg leeft bij jongere generaties vooral. En wat ik echt met een hele grote blije ogen naar ze te kijken. Omdat ik natuurlijk ook een tijd ken waarin het binaire heel erg dogmatisch was. En ook een aantal dingen heeft ontnomen. Een bepaalde ontspanning heeft ontnomen. En ik zie nu... Ja, die, het opeisen van een fluiditeit naar gender toe, naar ja, een heleboel categorieën toe. En dat is heerlijk. Ik vind dat echt fantastisch. Dus het was meer het omarmen of zo van een fluiditeit en het omarmen van empathie. Dat je in plaats van mensen in hokjes te stoppen en... ik en de ander, bijvoorbeeld, dat is echt belachelijk. Dat is geen liefde. Dat is geen warmte. Dat is niet troostend. Dat is niet veilig. Dat is niet inspirerend. Dat is niet soort van wereld waarin ik wil leven. Ja, geef mij maar dat andere. Hè.
Tegelijkertijd zit er ook de zin in, who is we?
Ja.
Je praat makkelijk vanuit we.
Ja.
Maar wie is die we? Waar houdt die we op? En waar wordt het een andere groep?
Ja, zelfkritiek is goed, hè. maar dat komt natuurlijk ook uit de vele gesprekken die ik heb gehad met Helga. Helga is een zwarte vrouw. Ik ben een witte vrouw. Dat geeft ook... zij is, denk ik, 10 jaar ouder dan ik. Dus dat zijn allemaal andere perspectieven of andere set van ervaringen. En dus daarom is het goed om veel te spreken met elkaar, omdat je dan... al die ervaring kan delen en kan begrijpen van waarom dat zij reageert, waarom ze reageert, waarom ik reageer zoals ik reageer.
Want dacht zij eerst, ik weet niet of ik op dezelfde manier we ben als jij?
Ja, natuurlijk. En absoluut terecht. En zij zei mij ook, who is we? En daarom, dan dacht ik ook, inderdaad, mijn wij is echt te gemakkelijk.
Hmm.
Het is niet zo dat je zomaar het binair of wit zijn of zwart zijn van de tafel kan gooien. Kleurenblind zijn bijvoorbeeld. Dat is het mij ook niet om te doen, uiteraard. Het is voor mij als witte vrouw makkelijk spreken om te zeggen we and we are one.
Vanwege privileges.
Vanwege privileges.
Hmm.
Maar daar stelt zij zich absoluut terecht vragen bij. En dus heb ik de tekst ook aangepakt en daaruit veel geleerd. En daardoor ook op een andere manier geschreven.
Ja.
Dat was echt heel, heel erg waardevol.
Ja, dus dan zit er bijvoorbeeld in The Future is Here, maybe for some, maybe for everybody.
Ja.
Wat er ook in zit is tune in, tune out. You can't be full volume all the time. Dat vond ik ook een mooie. Dan hebben we het eigenlijk weer over zorg. Hè? Wat natuurlijk een relevant thema is nu, zelfzorg ook.
Zelfs
als je activistisch bent, als je alles wil veranderen. Dat kan niet altijd.
Nee, en dat is ook iets waar ik denk dat kunst bijvoorbeeld een rol in kan spelen. Of musea of culturele plekken van allerlei slag. Als plekken om veerkracht op te doen, om omgetroost te worden, om een soort rust te vinden of even tot rust te komen en even weg te gaan van de tumult, van de chaos van de wereld en stemmen in oppositie en ja, de gruwel ook van de wereld en naar een museum te gaan of naar een filmhuis te gaan om daar... tot rust te komen of om kracht op te doen en dan terug de straat op.
In samenhang, in ieder geval in de brakke grond, in samenhang zien we een ander werk van jou, Helga Humming. Daar zien we inderdaad ook Helga Davis nog een keer. Met een fantastische aanwezigheid. Ze staat met een licht in haar hand, in hele statige kleding. Eigenlijk een hedendaags antwoord op hoe we de witte heersers, de zogenaamde zeehelden kennen, de koopmannen die zijn vastgelegd, hè, in die al die statige portretten. Zij is een vrouwelijk antwoord daarop, een zwarte vrouw, heel zelfbewust, krachtig. Hoe kwam je aan die context?
Oh, ja, dat was het werk was een respons op een uitnodiging die ik had gekregen van Bozar. Het Paleis voor Schone Kunsten heet dat ook in Brussel. Een heel groot, pompeus gebouw in het centrum van de stad. En dus ik had die uitnodiging gekregen en ik dacht dat het gepast was om daar een krachtige vrouw, een krachtige persoonlijkheid, een krachtige vrouw in te plaatsen of te introduceren.
Bij gebrek aan?
Bij gebrek aan, ja. Bij gebrek aan krachtige vrouwelijke energie, of laten we zeggen, die krachtige vrouwelijke energie was er wel degelijk, maar die werd niet verwelkomd.
Niet weergegeven, ja.
Dus dat was dan mijn respons. En ik ben niet zo gewoon, je zei het al in je inleiding, in mijn werk komt heel zelden een mens voor. Maar ik dacht, in dit geval was het wel echt gepast. Ik was in Berlijn op een bepaald moment. Ik was in het Funkhaus in Berlijn, prachtig gebouw. En daar was een concertreeks. Het was 3:00 in de ochtend. Het publiek was nogal rumoerig, had een beetje gedronken. Er waren al een aantal hele mooie concerten geweest. Dus ja, de sfeer was rumoerig. En dan kwam Helga Davis op het podium en de zaal viel stil. En ik keek op en ik dacht, wauw, dit is ze. Dit is mijn vrouwelijke kracht. Dit is degene met wie ik dit moet doen. Als je zo'n kracht uitstraalt, zo'n hele rumoerige zaal kan stil krijgen, op die manier, wauw, ik was echt helemaal ondersteboven. En dan contact opgenomen en ze wou het doen. Dus zo is dat gegaan.
En zij heeft een combinatie van een soort vrouwelijkheid. Ze heeft een hele mooie geplooide jurk aan. Hè? Een soort pronkstuk ook wel, zoals we dat kennen uit de schilderijen. Maar ook een soort harnas. Het is ook een soort bijna gevechtskleding. Zo interpreteer ik het in ieder geval.
Zeker. Dus ook, we hebben natuurlijk ook heel veel conversaties gehad over wat dat dan is, die krachtige vrouwelijke energie. En hoe dat er dan moet uitzien. Samen ook met Maarten Spruit, die stylist was op de set. En Koen Hauser, die de fotografie heeft gedaan.
Ja, ook hier te gast geweest trouwens.
Ah ja, fijn. Ja, heel fijn. Op basis daarvan had dan Maarten een heleboel aantal kleren, attributen, kostuums, harnas, whatever, gordels. Het was dan echt een berg kleren. En dan zijn Maarten en Helga daarmee aan de slag gegaan. Dus eigenlijk heeft vooral Helga zichzelf gekleed.
Oh ja.
En ja, zo gewoon minimale aanwijzingen van mijn kant. En een aantal aanwijzingen van Koen ook. En zo hebben we samen dat beeld gecreëerd. Maar het was in de eerste plaats aan Helga de vraag, waarin voel jij je sterk? Hoe kan jij datgene wat we zoeken uitstralen?
En had zij een soort van mentaal beeld van al die eeuwen aan portretkunst, waar zij een tegenwicht tegen zou worden?
Dat had ik dan misschien eerder. Dus ik had wel een bepaald moodboard of zo, waar we dan naar konden verwijzen. En ook het was een. Onze tentoonstelling was een soort van pendant van een tentoonstelling rond een Renaissance kunstenaar, een Belgische Renaissance kunstenaar. Dus het was wel echt logisch dat we daarnaar zouden verwijzen.
Die context was er al, in de hoed stond.
En dat werkte dan extra goed in die zin. Het was echt een hele, hele mooie ervaring. En het was ook een heel mooie ervaring dat ook allemaal samen te maken.
En de muziek is minstens zo belangrijk als het beeld.
50%.
Jazeker.
Ja,
50%. Dus zij neuriet. Dat is een prachtige compositie geworden. Ook een hele gelaagde compositie. Refererend aan de polyfone muziek.
Van dezelfde tijd ook, ja.
Uit die tijd.
Ja.
Tegelijkertijd ook bedacht ik me een soort machtsmiddel. Want wie neuriet is totaal op zijn gemak. Heeft de controle eigenlijk.
Ha,
hoeft niet eens woorden te gebruiken. Is helemaal waanzig machtig.
Zo had ik nog niet gedacht, maar dat is fijn als je dat zo leest. Ik weet het niet, ik vond, veel mensen denken nu dat Helga Davis eigenlijk Helga Humming heet. Maar dat is natuurlijk niet het geval, het is absoluut een werkwoord.
Ja.
Maar ik vond het zo mooi om iets monumentaal te creëren, maar daar tegenover net iets intiem te zetten. Dus voor mij, neuriën is meer iets intiem, omdat je dan, als je neuriet, dan voel je je borstkas vibreren. Dus daarom ook wel echt een heel intieme... heel intiem ding, vind ik. En het is ook iets wat we ook hebben opgenomen in een... ik herinner me dat we zo'n heel klein hokje hebben gebouwd. Omdat de studio niet voldoende warm was. In een bepaald, of geen niet voldoende dichtbij. We konden ook niet dicht genoeg bij haar komen. En dan hebben we echt zo'n heel kleine cocon gebouwd. Om haar geneurie op te nemen. Dus voor mij ging het echt over intimiteit. Maar een monumentale intimiteit.
Precies, gepaard aan kracht ook.
Ja, en ik hou heel erg veel van een soort taal vinden in oppositie. In contrast in een bepaalde zin. Dingen, in intimiteit, dan denk je altijd, het moet klein zijn. Maar als je intimiteit groot maakt, wat is dat dan? Wat gebeurt er dan? En dat is iets waar ik heel vaak op terugval, op dat soort van vraag. Om niet misschien het evidente pad te volgen. Intimiteit moet niet klein zijn, neem maar veel plaats in.
Is dat in lijn met, laten we zeggen, een maatschappijvisie die eraan ten grondslag ligt, als je het daarover hebt? Dus het kwetsbare mag ook kankrachtig zijn en mag gezien worden, het intieme?
Ja, omdat hoe langer we mogen leven, hoe meer dat je daar dan natuurlijk ook in een skill krijgt. Maar ja, absoluut. Ik merk meer en meer, hoe meer open je staat en hoe meer kwetsbaar je je opstelt, hoe minder je te verliezen hebt, hoe minder dat je te verbergen hebt. En daaruit komt natuurlijk een enorme kracht. Ja. Want je kan jezelf gewoon tonen zoals je bent, met natuurlijk het gevaar op gekwetst te worden of whatever. Maar je weet ondertussen ook wel dat je dan, als je gekwetst bent, dat je je wonden kan likken, dat je bij iemand terecht kan en dat je daar ook weer voorbij geraakt. En dus... liever in een authenticiteit leven en in een openheid leven of in een kwetsbaarheid leven dan gevangen of verborgen leven. Dus daar spreekt een enorme kracht uit.
Ja, en ook het idee van misschien een nieuw tijdperk of in ieder geval de wens om over te stappen naar een ander systeem. Een systeem wat meer gaat over samen zijn met minder hokjes.
Ja, en ik denk ook dat... halstarrig of angstig. Angstig zeker, ja, is het woord. Vasthouden aan jezelf uit zelfbescherming. Ik begrijp dat. En ik heb dat van mezelf ook begrepen. Maar ik denk dat het niet het juiste antwoord is op hoe we verder kunnen. Ik denk dat het alleen maar gaat... samen. En ik zeg hier echt niets nieuws of zo. Het lijkt alsof ik het warm water hier aan het uitvinden ben. Maar ik wou het toch nog even zeggen.
Ja, heel goed. Je zou kunnen zeggen dat het niet bij iedereen een populaire boodschap is nu.
Nee, ik denk, het ego is ook een oud systeem. Ik denk als we daaraan vasthouden, dat we het echt niet trekken.
Ja,
er is iets voor het, het ego achterwege laten, ik weet het niet. Het is ook een soort een grote drijfveer natuurlijk, hè, het ego. De ambitie is eraan gekoppeld. Ik wil het niet dissen of zo.
Voor veel mensen, ja.
Veiligheid,
ja.
Absoluut. Maar om over de verschillen heen, samen voor iets te vechten, samen voor iets te gaan... Dat is zoiets fantastisch. Dat geeft zo'n fantastisch gevoel.
Zijn er eigenlijk reacties van mensen die het gezien hebben en die zich... daardoor bedreigd voelen door die boodschap? Of die denken van, maar dit is helemaal niet hoe ik het ervaar. Ik hou van hokjes, want hokjes zijn veilig. Dat zullen ze waarschijnlijk niet uitspreken op die manier.
Nee, die heb ik nog niet gehoord. Maar ik ben ervan overtuigd dat die mensen er zijn. Dat is jammer, hè? Dat soort van commentaar heb ik nog niet, is nog niet tot bij mij gekomen.
Nee.
Maar uiteraard, ik ben niet volledig naïef. Ik ben ervan overtuigd dat die mensen er zijn, ja. Maar ja, ik denk dan op een of andere manier dinosaurus, denk ik dan. Ik ga gewoon leuk verder met de anderen.
Ja, het komt wel. Het komt vanzelf wel.
Ja, daar hoop ik dan op, ja. In elk geval, daar moeten we dan maar voor vechten.
En misschien zijn er ook meer vrijplaatsen voor de conservatieve mensen die zich terug kunnen trekken in hokjes en gesteund worden in hun ideeën dan aan de andere kant voor mensen die fluiditeit zoeken of die... minder over hokjes gaan.
Ik las onlangs een artikel, ik ben vergeten wie het zei, maar iemand slim in elk geval. En die zei iets van het links, dus laten we zeggen progressieve flank van onze wereld, is de hele tijd in oppositie. Maar, maar waar zijn ze voor? Wat willen we bouwen? En dat lijkt mij toch echt wel een ding wat we moeten kunnen verwoorden. Ik ging zeggen vermoorden, maar dat is het andere dan willen vermoorden. Verwoorden dus.
Ja.
Van waar zijn we voor? Wat willen we samen? Eerder dan waar zijn we tegen? Op een bepaald moment, er is natuurlijk genoeg nu om ons uit te spreken waar tegen we zijn. Maar we moeten ook tegelijk kunnen formuleren waar we voor zijn. Waar willen we voor gaan? Wat willen we samen bouwen? En dat is ook een veel meer motiverende kracht ook, om mensen rond te mobiliseren. Waar gaan we voor?
Ja.
Eerder dan waar zijn we tegen?
Ja, zeker. Ik las gisteren in de krant een partijpolitiek stratege. En die zei eigenlijk, de manier waarop je kiezers aan je bindt, is eigenlijk de vraag, vinden mensen je aardig? Gaat deze persoon iets voor mij doen? En kan ik hem vertrouwen? Even kort door de bocht. Dus niet al die rationele argumenten en het denkende brein is daarmee bezig.
Mm-hmm.
En het gevoelsbrein maakt de beslissingen. En dat zegt, vind ik iemand aardig? Kan ik hem vertrouwen en gaat hij iets voor me doen?
Ja, ik hou niet zo van die persoonspolitiek. Maar ik hou meer van ideeën en een gevoel. Er mag best een gevoel zijn.
Precies,
waar je
voor, dat is niet het redenerende deel.
Inderdaad. Nee, maar welke wereld willen we in wonen?
Ja.
Dat moet de vraag zijn. En hoe wil je dat we met elkaar omgaan? Hoe wil je voor elkaar zorgen? Hoe wil je voor jezelf zorgen? Hoe wil je enzovoort? Dat soort van vragen vind ik veel wervender.
Ja, en daar moet jouw werk ook over gaan.
Wel, ik was net, terwijl we zo bezig zijn, dacht ik ook, ja, op een bepaald moment was mij ook echt de vraag, omdat ik, voor ik zo met mijn twee benen in de wereld begon te staan, ik stond ervoor ook wel met mijn beide voeten in de wereld, maar ik vond het niet zo noodzakelijk om daar met mijn werk een uitspraak over te doen. Het is ook niet zo dat ik daar met mijn werk zo direct een uitspraak over doe. Wat ik doe is soms, nu toch, is een soort van balans vinden tussen poëzie en politiek. Is echt wel aanwezig te zijn in de wereld en daar een bepaalde verantwoordelijkheid in te dragen. Samen met anderen, uiteraard. Maar tezelfde tijd ook, ja, gewoon de dichter zijn die ik ben. Dus dit gaat hem over twee voeten stevig op de grond en het hoofd waaiend in de lucht, zeker, of zoiets.
Ja.
Het is een uitgestrekte positie om in te zijn. Maar het is wel een mooie positie.
Zeker. En de tegenstelling die je net formuleerde, die zit eigenlijk ook heel erg in het werk Birdsong. Twee vogels op één tak. Een verder lege wereld. We nemen aan dat de mens uitgestorven is, om wat voor reden dan ook. Maar het is vredig. Er is mooie muziek. De zon komt op en gaat onder. Wat inspireerde je tot die lege wereld, waar nog steeds die lieflijke vogels zijn?
Goh, het was eigenlijk een werk, ook weer een uitnodiging om beelden te maken voor Quatuor for the End of Time, Quatuor pour la fin du temps van Messiaen, een componist die dat stuk, dat is een monument in de muziekgeschiedenis, die het stuk ook nog eens heeft geschreven in een concentratiekamp in de jaren 40 en het dan ook heeft geschreven voor de muzikanten die er toen toevallig waren.
Die nog leefden.
Ja, dat is onwaarschijnlijk dat je in een van de donkerste tijden, dat je er dan in slaagt om iets te maken, om iets te componeren, vind ik op zich al een klein mirakel. Maar dan als je die partituur bekijkt, die staat zo vol kleuren en verwijzingen naar de regenbogen en engelen en allerlei kleuren. Een werk waarin ook echt heel veel hoop uitstraalt. Dus het is een dubbele lading, ook daar in dat werk. Je voelt de donkerte, maar je voelt ook de wil of de hopen om die donkerte te ontstijgen, om ergens te reiken naar iets dat hoop geeft, dat kracht geeft. Dus ja, Birdsong was een antwoord daarop. En omdat Messiaen een componist is die zijn inspiratie haalde uit het vogel, gezang. Kwam ik al heel snel op twee vogels als de twee protagonisten. Ja, en het gaat over, inderdaad over een wereld zonder mensen, waar vogels leven. En voor de rest heb je eigenlijk niet zo heel veel weet van wat er wel nog is. Er is de tekst die een aantal suggesties geeft, die op beeld verschijnt. Mm-hmm. En er is uiteraard de muziek, ook weer 50% van het werk.
Ja. Een van die tekstdelen is ook de eeuwigheid heeft een onderbreking nodig. Mm. Mooi beeld. De mens is even weggevaagd. Dat is een onderbreking eigenlijk van de wereld.
Ja, een soort van recharge. En het moment ook in de film is ook echt een soort van pauze. Je hebt de sterren die je ziet aan de hemel. De zon is volledig in eclips. En de klank is ook ergens in een bepaalde zin een beetje weggevallen tot een zachte, maar deugddoende ruis. En dan gaan we weer verder. Ja.
Is dat soms een fantasie die je hebt? Van stel dat we allemaal verdwijnen hier. Wat gebeurt er dan?
Fantasie zou willen zeggen dat ik het wil. ik wil het echt niet.
Nee.
Maar ja, wij zijn als mensen diertjes niet altijd zo fantastisch. Voor deze planeet niet, voor de dieren niet, voor enzovoort en zo verder. Ook weer niets nieuws wat ik hier vertel. En soms denk ik, zou het niet beter zijn voor deze planeet als wij even verdwijnen?
Ja.
Zodat de planeet zich in de mate van het mogelijke kan herstellen. En dan, wie weet, komen dan weer andere wezens terug of zo, die deze planeet kunnen bevolken. ik vind dat niet noodzakelijk erg als gedachte.
Hmm.
Het is gewoon iets wat zich aanbiedt als een mogelijkheid tot herstel. Als dat zo zou moeten zijn, ja, dan moet het maar zo zijn. Het is toch niet dat wij daar enige controle over kunnen hebben. Het enige wat we kunnen hebben als controle is inderdaad dat we met meer mensen besef hebben dat er moet ingegrepen worden, ja. En dat we bouwen. Niet opgeven, maar bouwen.
Ja. Er zit wel een soort berusting, tenminste zo ervaarde ik die video in, dat je, het is ook een beetje de loop der dingen bijna. Dus de zon komt op, de vogeltjes reageren daarop. Je zou dat kunnen zien als het begin van de wereld.
Mm-hmm.
En iets reageert weer op die vogeltjes die zingen en zo langzaamaan dijt de wereld verder uit.
Ja, ik denk toch, nog eens met hetgeen wat ik daar juist zei, wil ik echt niet aangeven of insinueren dat ik het gevoel heb dat we moeten opgeven. Dat is echt het verste van mijn idee. Ik denk, ik toonde de video onlangs in een installatie waarbij de video op een nogal groot scherm werd getoond met een aantal kussentjes waar mensen konden zitten en zo lang als ze wilden. En ik hoorde dat dit was in Litouwen. Een gebied dat toch heel dicht bij Oekraïne ligt en mensen maken zich klaar voor een inval van Rusland. Dat is, daar is het echt voor een, dat is een given voor hen. Zij maken zich klaar daarvoor. Nu, mensen gaan nog altijd naar musea en sommige mensen hebben ook het werk gezien. En ik vond het heel merkwaardig hoeveel mensen naar mij toe kwamen om te zeggen dat die berusting of dat die soort surrender, dat iets deed met hun deep tissue of zoiets, met hun tedere weefsel van binnen. En dat het zorgde voor een soort berusting, zoals jij zei, voor whatever dat er komt. En dat trekken we ook weer wel, zoiets.
Ja.
En het vinden van een troost in ontspanning, of een soort terug kracht opdoen in een stille ruimte. Zoiets. Om dan weer verder te gaan.
Waarbij je eigenlijk weer bent bij waar je het gesprek mee opende, namelijk dat het een soort het is een ruimte die enigszins van de werkelijkheid afstaat, die in je films figureert, maar die toch ook zeker mee te maken heeft. En misschien wel dieper doordringt of iets fundamentelers zegt over de werkelijkheid die ervoor ligt, die we allemaal kennen.
Ik weet niet of ik iets zeg over de werkelijkheid. Dus ik weet niet of dat dan per se mijn
het heeft er effect op in ieder geval, blijkbaar, door dit soort reacties.
Ja, ik weet het niet. Er is een soort... Ik was er onlangs met een vriendin, gisteren eigenlijk, over aan het praten, waarbij... als je echt connectie hebt met iemand, dan vallen er een aantal vallen muren weg. En dan, dan heb je het gevoel dat je kan laten kennen. En sommige mensen, als ze een werk zien van mij, en op die manier ook in het werk zich overgeven, maar vooral ook aan muziek zich overgeven. Dus het gaat niet alleen over wat ze zien, maar vooral ook van hoe de klank werkt op hen. Er is soms een soortgelijke intimiteit of een soortgelijke ontspanning die, naar ik verneem, optreedt. Dat klinkt heel erg afstandelijk. Maar dat is toch wat mensen mij zeggen, dat ze zich veilig voelen, dat ze zich warm voelen, dat ze zich geborgen voelen. En daar valt wel iets voor te zeggen. Hè? Er zijn heel weinig plekken nog, denk ik, in onze wereld. We maken heel weinig plaats vrij voor dat soort van plekken. Wij gaan maar door. Wij werken ons kapot. Mm-hmm. En het hele systeem is erop gericht om productief te zijn. En bij gebrek aan steeds meer religie. Dat is ook niet iets waar ik per se iets mee heb of zo. Maar wel iets met spiritualiteit, met intimiteit, met verbinding. Daar heb ik wel allemaal iets mee. En dat is het soort plekken, denk ik, waar we, sommige mensen, maar misschien we, nood aan hebben.
Ja.
En ik maak het graag voor mezelf en ik maak het graag voor anderen, dat soort van plekken. Eigenlijk is dat de bottom line, denk ik, van waarom ik doe wat ik doe.
Waar ben je nu mee bezig? Waar werk je aan?
Een nieuwe film, een langere film. Ik vind het wel een uitdagende gedachte. Meestal van mijn films zijn zo tussen de 5 en de 20 minuten lang of zoiets. Dus ik vond het wel een uitdagende gedachte om wat langer, wat meer tijd te nemen. Niet alleen omdat je dan op een andere manier begint te vertellen. Omdat het niet gaat over één situatie waarin dat je bevindt, maar één situatie en dan nog één en dan nog één en dan nog één. En hoe verbind je die situaties aan elkaar? Vind ik heel prettig om daarover na te denken. Maar ook heb ik zin om meer tijd te nemen gewoon van anderen. We zijn allemaal wel gewoon de pocket of time in een filmzaal. Een langspeelfilm bijvoorbeeld. Dat is niet noodzakelijk de pocket of time waar ik naartoe werk, maar wel een langere pocket of time dan waar ik normaal zin in werk.
En wat gaan we meemaken?
Het gaat over de liefde, omdat ik dacht, daar heeft nog nooit iemand iets rond
gedaan. Dat is een mooi, origineel onderwerp, ja.
Ja, totaal. En ja, dus ik dacht, het is tijd. Dat is een grap en ook weer niet. Ik weet het nog niet zo goed. Ik heb een scenario ervoor geschreven, een teaser ook ervoor gemaakt. Misschien voor in de eerste plaats om mezelf te teasen. Natuurlijk ook om andere mensen warm te maken, om het werk gemaakt te krijgen. En
wat zien we in die teaser? Kun je dat beschrijven?
We zien in de teaser een landschap en de zon komt op. Het is een bosrijk landschap. En de zon komt op, die is eerst groot, mooi, rood. En klimt op aan hemel en blijft dan op een bepaald moment staan. Die wordt steeds minder rood, wordt iets warmer. En dan wordt die steeds donkerder, blauwer. Een soort suggestie van een eclips, maar het is niet... Er wordt niets geschoven. Het is de zon zelf die eigenlijk donker wordt. En dan gaat de camera naar beneden, het bos in. Dus je krijgt een soort van pendant tussen de beweging van een hemellichaam en de beweging van de camera en bij uitbreiding ons. Die in hetzelfde tempo naar beneden zakken, zoals dat wij de zon zijn die zakken. In het bos. Het bos is, omdat de zon donker is, in een soort donkerblauwe sfeer. Day for night-achtige situatie. L'heure bleue, zeggen ze ook. En in het donker bos verschijnt een dier. Maar je ziet niet zo goed welk dier het is, want je ziet vooral de oogjes. En de muziek is vervoerend tot en met. Is, ik vind het bedwelmend, vervoerend, ontroerend ook. Dus het heeft iets heel... Deze keer in de muziek ook veel orkestraler. Er zijn akoestische instrumenten, zijn meerdere stemmen ook. Het is de bedoeling ook om met een koor te werken uit Londen. Niks. Ja, dus het wordt allemaal iets groter in scope. Iets meer omarmend of zo, op een of andere manier.
Nog meer?
Nog meer.
Ja, dat kan
ja,
dus.
Ja, nog meer. Nog warmer.
Wat een mooie richting waar het werk dan op gaat eigenlijk. Dus dat het eigenlijk nog concreter ja, omarmend is eigenlijk.
Ja.
Die plek die je kunt bieden in kunst.
Ja, ik doe mijn best. Ja, ik doe mijn best. Nee, ik vind het gewoon... Het is ook een ontwikkeling die natuurlijk ook gaat met... ik weet het niet, met het door ouder te worden ook steeds beter te kunnen verwoorden wat het is dat je zelf wil, wat je wil met anderen en wat je wil met je werk. En hoe duidelijker dat je daarin bent, hoe groter dat je dan misschien ook durft te gaan. Zoiets, denk ik.
Ja, dankjewel. Dank dat je het wilde delen al, in ieder geval in tekstvorm op deze manier.
Plezier.
En ik vind eigenlijk dat iedereen naar de Brakgrond zou moeten gaan om je twee werken daar te zien. Helga Humming en One kunnen we zien tot en met 13 juli in de Brakgrond. En die is onderdeel van de tentoonstelling What Cannot Be Held, hedendaagse stemmen uit de Belgische kunst. Omdat de collectie van Musée tijdelijk bij anderen wordt ondergebracht, want die zijn in verbouwing. Moeten we allemaal gaan doen. Dankjewel. Ja. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.